Gemeente, de schriftlezing is in deze dienst uit 1 Timotheus 6 en daarvan de versen 3 tot en met 21. 1 Timotheus 6 vanaf het derde tot en met het laatste vers. En in 1 Timotheus 6 te beginnen bij je derde vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen, van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daar uitdragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens, Gods vliet deze dingen en jaagt na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid, strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal, de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, noch zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten, dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende voor zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk, ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, terwijlke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, ook in deze dienst van nabetrachting op het heiligavondmaal willen we stilstaan bij de laatste brief die Johannes op Patmos moet schrijven naar de gemeente van Laodicea. En in deze dienst is de tekst voor de prediking het 21ste vers uit Openbaring 3. Openbaring 3, vers 21. Openbaring 3, vers 21. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. En we schrijven boven de prediking: strijd, de goede strijd des geloofs. En in de eerste plaats staan we stil bij een aansporing tot de strijd. Vanuit deze tekstwoorden. In de tweede plaats gaat het over een bemoediging in de strijd. En in de derde plaats horen we van een verzekering van de overwinning. Strijd, de goede strijd des geloofs. Een aansporing tot de strijd. Een bemoediging in de strijd. En een verzekering van de overwinning. Gemeente, vanmorgen stond hier de avondmaalstafel aangericht en mocht de nodiging uitgaan. Daarvoor hoorden we vanuit Openbaring 3, vanuit de brief aan de gemeente van Laodicea, vers 20, over een zoekende zaligmaker. Die klopt, die zoekt en die belooft. En wat een wonder dat hij aan de deur van die lauwe Laodicensen staat. En daar klopt en spreekt. Wat een wonder dat hij op allerlei manieren ook tot ons spreekt. In het bijzonder wel vanuit zijn woord. Gemeente, horen we zijn stem. En gehoorzamen we die in een totale overgave aan hem, in het open doen van de deur, zodat hij kan inkomen. We kunnen ons zo verontschuldigen achter het feit dat wij de deur van ons hart niet kunnen openen. En we zeggen dan wel eens: maar hebt u het wel eens geprobeerd en is dat de nood van uw, jouw leven geworden? Is het ten diepste niet zo dat we het eigenlijk niet willen? Maar als nu de klop en de stem van de Heere doorklinkt in het hart, ook in jouw hart, jonge vriend, jonge vriendin, dan wordt het anders. Dan besef je dat hij buiten jouw leven staat door eigen schuld. Dan komt er ook een verlangen in het hart naar hem om vergeving en genade. Want hij is het die je alleen volkomen kan zalig maken. Ja, dan gaat de deur open, zo zeiden we vanmorgen, door zijn kracht. En dan kun je en wil je niet anders meer, dan zal hij inkomen en avondmaal houden. Dan mag de rust die hij voor zijn kerk in de weg van lijden en sterven heeft aangebracht, ervaren worden. En u die mocht aangaan voor het eerst of opnieuw, ik hoop van harte dat de Heere u verkwikt heeft en versterkt in het geloof. Dat u juist daar aan zijn tafel die tere gemeenschap met de Heere mocht ervaren. En dat u zijn zondaarsliefde mocht proeven en smaken. Dan kan bij tijden en ogenblikken de hemel afdalen op aarde. En dan zou u wel blijven zitten. Maar dat kan niet, want we zijn nog op deze aarde. We zijn nog in het strijdperk van dit leven. Mogen we al door genade strijden, de goede strijd des geloofs. Misschien kon u niet aangaan, nog niet aangaan, was het een worsteling voor u, voor jou. Hebt u een hele moeilijke week achter de rug? Een week van voorbereiding op het heiligavondmaal, of misschien bent u er wel onverschillig onder en bleef u thuis omdat de dienst te lang duurt. Gemeente, wat is het nodig om met deze dingen bezig te zijn, om biddend Gods woord te onderzoeken en de Heere aan te roepen om alles wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Want rampzalig zal het straks zijn als we net zoals die dwaze maagden die geen olie hadden, de werking van de Heilige Geest misten, als wij straks op die deur zullen kloppen en we dan zullen horen, als die deur gesloten blijft, ik ken u niet. Vandaag klopt de Heere nog op de deur van je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Als we genade mogen kennen, dan weten we ook van die strijd. Strijd, de goede strijd des geloofs. Wat is dat eigenlijk? Wel, daarmee wordt toch het leven van een kind van God door gekenmerkt. Aan de ene kant is daar die band van het geloof met Christus, dat grote wonder. En aan de andere kant is daar die strijd. De strijd tegen alles wat van de Heere aftrekt. De strijd tegen de Satan, de wereld, de zonde en ons eigen boze vlees. De strijd. En wat kan dat zwaar zijn? Ik zeg het wel eens vaker, juist als je de Heere mag vrezen, of als je met de dingen van de Heere bezig mag zijn, als je serieus zijn woord onderzoekt, dan is er één die dat niet wil, dat is de duivel. En hij stelt alles in het werk om dat tegen te houden, om je bij de Heere vandaan te halen. Maar wat een genade dat de Heere nu alles wil schenken om in die strijd staande te kunnen blijven. Paulus was daar geen vreemdeling van die goede strijd des geloofs in het aangezicht van de dood toen hij moest gaan sterven. Toen kon hij aan Timotheus schrijven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Paulus die noemt het de goede strijd. We hebben daarvan gelezen in 1 Timotheus 6. En hij noemt dat niet alleen in tegenstelling tot de verkeerde strijd, maar het is ook goed om te doen. Het is een liefdedienst, die strijd. Het brengt vrede met God. Christus heeft die strijd ten diepste gestreden. En de vurige pijlen van de vijand opgevangen. Hij weet van de verzoeking, van de droefheid in het hart. Hij weet van de angst. En daarom kan hij ons zo uitstekend te hulp komen. Er is ook een verkeerde strijd. Die strijden we van nature. Dat is de strijd tegen God, tegen zijn woord, tegen zijn gezalfde, tegen zijn volk. Dan willen we van de Heere en zijn dienst niet weten. Daar zijn we afkerig van. Deze verkeerde strijd die loopt echter verkeerd af als het niet anders wordt. Strijd, de goede strijd des geloofs, schrijft Paulus aan Timotheus. En dat is een noodzakelijke oproep. We zijn geneigd te verslappen en dat is levensgevaarlijk. Een kind van God kent deze strijd van het geloof. In de wereld kunnen we deze strijd zeker verliezen, maar hier niet. Want hier ontvangen al deze strijders om niet het eeuwige leven. Gemeente, we hebben de geestelijke wapenrusting nodig om staande te kunnen blijven. Nu moet Johannes van de Heere aan die lauwe gemeente van Laodicea iets over die strijd schrijven. Hij moet ze aansporen tot de strijd. En die aansporing tot de strijd, ons eerste punt, klinkt door in de eerste twee woorden van onze tekst. Die overwint. Eigenlijk staat er vanuit het Grieks wie bezig is te overwinnen. Gemeente, we zeggen het wel eens, er is geen overwinning zonder strijd. Wie overwint, wie bezig is te overwinnen, dat is een aansporing tot de strijd. In welk leger strijden we? Sinds onze val in Adam strijden we tegen de Here. Dat is een dwaze strijd, een hopeloze strijd die al bij voorbaat verloren is. Wat is het nodig dat we gaan inzien dat de strijd in het leger van de vorst der duisternis een hopeloze strijd is? En hoe noodzakelijk is het dat we capituleren, dat we onze wapens gaan inleveren, dat het in ons leven komt tot die overgave aan koning Jezus. Dat we als een verloren zondaar aan zijn voeten terechtkomen, smekend om genade. En dat we in die weg alleen maar willen doen wat hij wil. Ja, dan gaan we aan zijn kant leren strijden. Dat is de goede strijd. De strijd des geloofs. En daartoe moeten allen die de Here vrezen, telkens weer worden aangespoord. Want wat kunnen we in de strijd tegen die driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, lauw geworden zijn? En wat kan die hartelijke gezindheid na een avondmaalsdienst om voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Here te bewijzen door oprecht te wandelen en tegen de zonde te strijden, wat kan dat afzwakken? Als je vanmorgen mocht aangaan, dan mag daar dat hartelijke voornemen in het hart leven. Maar ik zei het al, de duivel zit niet stil. En hij weet van alles aan te brengen om ons bij de Here vandaan te krijgen. En daar moeten we tegen strijden. Het leven des geloofs geeft strijd. Ja, wij mijden liever de strijd. En de scherpe kantjes worden nogal eens verwijderd. Maar gemeente, waar leer en leven niet overeenkomen met de woorden van de Heere Jezus, is die vijandschap er. Daar heeft een christen te strijden. We hebben dat ook gelezen in 1 Timotheus 6. Voortdurend zijn daar de aanvallen en de aanvechtingen. Zelfs Timotheus, die van jongs af aan de Here mocht vrezen, moet op het hart gebonden worden om de strijd op te nemen. Een strijd voor de waarheid. Dat is niet vaag. In de dagen van Timotheus ging het om een strijd tegen dwaalleraars, tegen hebzucht. Er zijn altijd mensen die het beter weten dan het evangelie en de gemeente in en doortrekken. Er zijn ook mensen uit op eigen belangen. Maar laten we nu niet zozeer naar anderen kijken, hoe staan wij in het leven? Nemen wij het op tegen alles wat in strijd is met het evangelie, met Gods woord? Hebben wij een leven in het geloof? Durven wij er wat van te zeggen als iemand spot met de Here en met zijn dienst? Nemen wij het op tegen vijanden die altijd proberen het geloof onderuit te halen. Gemeente, als we die strijd niet kennen, dan moeten we onszelf nog maar eens goed onderzoeken. Als we aan het avondmaal hebben deelgenomen, maar we kennen helemaal niets van die strijd. Dat kan niet. Hier worden we aangespoord tot die strijd. De strijd tegen die driehoofdige vijand die overwint, die bezig is te overwinnen. Maar Johannes die moet de gemeente van Laodicea, die lauwe gemeente, niet alleen aansporen in de strijd, maar hij mag de gemeente ook bemoedigen in de strijd. Want er klinkt een belofte voor wie overwint. Is er een belofte? Elk van de zeven gemeenten wordt opgeroepen tot de strijd des geloofs en krijgt een belofte. Je kunt dat allemaal nalezen in die brieven, in die zeven brieven. En voor Laodicea geldt, die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. In mijn troon. Gemeente, dat is een grote eer, want ja, nou ligt als het ware de regering in je handen. Dat is wat. U die de Heere mag vrezen, deel mocht nemen aan het heilig avondmaal, of niet kon deelnemen, hier beneden aan zijn tafel en hierboven in zijn troon. Wat betekent dat eigenlijk? Wel, eigenlijk moeten we dan naar het paradijs terug. Want gemeente, we hadden allen koning kunnen zijn. Dat was onze oorspronkelijke heerlijkheid in het paradijs. Zo heeft God ons gemaakt en aangesteld. Want wat gold in het paradijs, heb heerschappij over alles. Jongens en meisjes, in het paradijs mocht Adam als het ware in de troon van God zitten en over alles regeren. Adam was koning. Maar jullie weten wel, zo is het niet gebleven. Hij viel van die top van eer in ontzaglijke verwoesting neer. Door meer te luisteren naar de Satan dan naar God, werd Adam van koning slaaf. Een slaaf van de zonde. Een slaaf van de Satan. Dat is wat. Hij was koning. Hij mocht in het paradijs regeren namens God over de dieren. En nu werd hij slaaf. En heel het menselijk geslacht trok hij in zijn val mee. Gemeente, nu doet het bijzondere feit zich voor dat de mens na de zondeval weer koning wil worden en bij tijden voor koning gaat spelen. Het is een bespottelijk spel wanneer de mens onafhankelijk wil zijn en tracht te heersen zonder die grote koning te erkennen. Vandaar de machtsstrijd in de wereld, in het groot en in het klein. Wij willen heersen, dat zit in ons. Of niet? En met name over de ander. En we denken dat we heel wat zijn. Heel het menselijk bestaan is één voortdurende strijd om, ja, laten we het maar zo zeggen, in die troon te zitten. Te regeren, te heersen. En daarom stellen we alles in het werk om een ander voor ons te laten buigen. Wie is de baas? Maar wat doet de Heere God? Laat hij deze dwaze wereld aan zichzelf over? Met deze eigenwijze en eigenzinnige mens krijgt God erbarming, ja van eeuwigheid. Hij ontfermt zich over ex-koningen en heeft zijn zoon gezonden naar deze aarde om hen te redden van de eeuwige dood. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Door zijn lijden en sterven heeft Christus het koningschap verworven. Met zijn koningschap werd gespot. We hebben dat vanmorgen gelezen aan de tafel. Hij kreeg een doornenkroon op het hoofd, een rietstok in de hand, een purperen mantel om en werd bespot. Wat een koning. En Pilatus die vraagt: zijt gij een koning? Hij heeft alles verdragen, spot en hoon, om slaven tot koningen te maken. Het is volbracht. Ja, hij, Christus Jezus, heeft zichzelf vernederd. Maar daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Schrijft Paulus aan de Filippenzen en hem een naam gegeven boven alle naam. En door genade doet hij delen in zijn overwinning. Hij deelt uit. Ontdekt ons aan onze dwaasheid van het koning willen zijn, zodat we ons gaan schamen en schuld gaan belijden. En geliefd, en zo doet hij nu zijn heil kennen. Dat heil wat hij heeft verworven. En wie in Christus gelooft, deelt nu reeds in zijn heerlijkheid. In beginsel, ja zeker. Straks volmaakt. Als het goed is, is de wandel van een christen in de hemel, waar Christus is. En daarom mag de zonde ook niet langer in ons heersen. Bij het in Christus in de troon verkeren past geen slavenleven, maar een koninklijke levenshouding. En gemeente, deze belofte gaat nog meer in vervulling wanneer een kind van God naar de hemel gaat. Want dan zijn ze ten volle met hem in de troon. En straks, de dag van de wederkomst, is dat volmaakt. Die gemeenschap met Christus is dan ongestoord. Wie overwint, zal met hem zitten in de troon. Gemeente, straks op de nieuwe aarde zullen al Gods kinderen in koninklijke heerlijkheid regeren. En dan is deze belofte eeuwig vervuld. Daarvan wordt ook gezongen in Openbaring 5. Gij hebt ons gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Dat lied wordt in de hemel gezongen. Maar het is een lied over de heerlijkheid die tegelijk nog komt. Straks zullen allen die de Heere mogen vrezen weer echte koningen zijn. Dan zullen ze met hem in het paradijs zijn. Gemeente, dat zal wat zijn. Is dat nu onze toekomst? Zoals het hier staat. Wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Dan kennen we die strijd. Die goede strijd des geloofs. De strijd tegen de zonde. De strijd tegen tegen de wereld en alles wat de wereld te bieden heeft. De strijd tegen ons zondige, boze vlees, die verkeerde begeerten, die zo vaak de kop op kunnen steken. Strijd de goede strijd des geloofs. Gemeente, die belofte van de Heere, die geeft kracht om te strijden. Die bemoedigt. En daarom zegt Paulus het ook met nadruk tot Timotheus, om de strijd des geloofs te strijden met dat uitzicht. Ja, zegt iemand, maar is die belofte van de Heere wel betrouwbaar? Want het is best moeilijk om dat te geloven wat hier staat. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Ik begrijp dat daarmee bedoeld wordt dat we dan met Christus zullen regeren. Maar is die belofte wel betrouwbaar? Gemeente, daarom zullen we moeten zien wie deze belofte heeft uitgesproken. Want al Gods beloften zijn in Jezus Christus, ja en amen. Ik heb er al eerder op gewezen. In de brief aan de Laodicenzen noemt Christus zichzelf met drie namen. Die alles garanderen. En dan zijn we bij de verzekering van de overwinning. Hij is de amen. Hij is volkomen betrouwbaar. En wat hij eenmaal heeft gesproken, dat blijft vast en onverbroken. Hij kan niet anders zijn dan betrouwbaar. Christus is de amen. Dat geldt tot in eeuwigheid. Bovendien is hij de trouwe en waarachtige getuige. In de wereld waarin we leven kunnen we met getuigenissen soms nog bedrogen uitkomen. Mensen zeggen wat, koningen beloven wat, maar wat komt er van terecht? En soms is er sprake van mijn eed. Wat is waar, vragen velen zich terecht af. We dienen daarom dubbel op onze hoede te zijn en vragen ons terecht af, wat is betrouwbaar, wat is nu waar? Waar kan ik van op aan? Maar de Heere Jezus, die geeft hier niet alleen een waar getuigenis, maar hij is het zelf. Hij is de amen. En is ooit één woord van hem niet uitgekomen? Hij is de getrouwe en de waarachtige zelf, de getuige, de enige getuige, mogen we wel zeggen. Daarom zijn zijn beloften waar en zeker. En ten derde is hij het begin van de schepping, dat wil zeggen de bron van de schepping. In de beginnen was het woord en het woord was God. En alles is door hetzelfde gemaakt. Hij heeft ook de volstrekte heerschappij over alles. Het goud van Laodicea is niet een vast bezit. Men kan alle rijkdom zomaar kwijtraken. En kleding en gezondheid liggen ook niet in de handen van de burgers van die rijke stad Laodicea. Alles behoort aan de Heere toe. Hij is het begin van de schepping van God. Hij is bij machte daar om alles te geven in hemel en op aarde. Ja, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En als hij belooft, ik zal geven, doet hij het ook. Hij verzekert de overwinning. Vooral met deze woorden, gelijk als ik overwonnen heb. Gemeente, dat is de kern van de tekst. Gelijk als ik overwonnen heb. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, Christus maakt hier bij monden van Johannes duidelijk Ik heb de volkomen overwinning behaald over al onze doodsvijanden. Wanneer dan? Kinderen, wanneer heeft Christus overwonnen? Op Golgotha. De dood heeft hij gedood. De duivel heeft hij de kop vermorzeld. Hij zag zijn strijd bekronen. En nu is hij met de Vader gezeten in zijn troon. Vanmorgen met het avondmaal wezen de tekenen van brood en wijn. Op die heerlijke overwinning voor zijn kerk, voor een ieder die in hem gelooft. Gelijk als ik overwonnen heb. Dat heeft hem veel gekost. Dat heeft hem alles gekost. Zijn bloed gaf hij om zondaren zalig te kunnen maken. Zondaren zoals u, jij en ik. En nu zit hij in de hemel. En hij regeert vanuit die hoge zetel. Hij stuurt en stuwt ook vandaag alles naar het grote doel. En de grote dag, op die dag, zal zijn overwinning blijken aan een ieder. Gemeente, in de overwinning van Christus ligt de garantie dat allen die door een waar geloof aan hem verbonden zijn, met hem zullen heersen, met hem zullen zitten in zijn troon. Dan zullen we deel hebben aan het oordeel wat over iedereen die niet wilde dat hij koning over hen werd, wordt voltrokken. Dan zullen we een heerlijkheid genieten als geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen. Niet te bevatten met hem te zitten in zijn troon. Omdat hij overwonnen heeft. Altijd dicht bij hem. Altijd in zijn volle gemeenschap. Liefde en tegenwoordigheid. O, hoe groot is het goed dat hij weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. In zijn troon zijn degenen die met hem overwonnen. Dan zijn we op aarde de verliezers. Dan zijn we op aarde misschien wel vaak veracht en sommigen gemarteld. En daar leek het voor de omstanders verlies. Maar daar leefde ook het heimwee in het hart naar die dag van de volkomen verlossing. Kennen we dat heimwee? Naar die dag. Want dan krijgen we ons diepste verlangen. Als leden van zijn lichaam zijn we dan betrokken in het grote wereldgericht dat hij houdt. Gemeente, ik zei het al, in het hiernamaals komt het paradijs weer terug. Maar dan veel heerlijker. Aan Adam, de eerste mens, geeft God in Genesis 1 de opdracht: hebt heerschappij over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Maar straks zullen alle gelovigen voor eeuwig met hem over alle schepselen heerschappij hebben. O, wat een troost. Geef deze verzekering van de overwinning. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Wat een troost voor u. Die het nu misschien wel duizenden keren moet verliezen van de zonde. En de duivel. En al je ongelovige en goddeloze gedachten, begeerten en overleggingen. Wanneer je met een vrij en goed geweten leert strijden tegen alle vijanden. Dat u straks met Christus zult heersen en regeren. En dan voor eeuwig geen slaaf meer van de zonde. Geen gevangene meer van de Satan. Maar met Christus koning zijn tot Gods eer. Gemeente, daar kunnen we alleen maar van stamelen. En dat eeuwige wonder is niet te bevatten, maar wel de heerlijke toekomst van een ieder die uit enkel genade, door het geloof aan Christus, verbonden werd. Gemeente, hoe staan we tegenover hem die nu een volkomen overwinning behaald heeft? Staan we er nog buiten, dan zijn we in groot gevaar. Dan wacht ons een eeuwig verlies. Alleen in Christus is daar een eeuwige overwinning. Heb je al heimwee naar die eeuwige toekomst? Om altijd heel dicht bij hem te zijn. Altijd in zijn volle gemeenschap, liefde en tegenwoordigheid. O, dan bid je, Maranatha, kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. O Christus belooft aan elke strijder dat eeuwige hel. Zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Want gemeente, jong en oud, het is nog genadetijd. We kunnen de Heere nog aanroepen. Het is nog het lieflijke heden der genade. Heb dan toch geen rust eer dat je mag weten het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. En u die de Heere mag vrezen, strijd. Strijd de goede strijd des geloofs. Nee, u hoeft het niet in eigen kracht te doen. Want Christus wil nu alles schenken wat daarbij nodig is om staande te blijven. En ten diepste heeft hij die volkomen overwinning behaald voor een ieder die in hem gelooft, die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb. En ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Gemeente die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen. Gemeente, zingen we van de derde psalm en daarvan het vierde vers. Van de derde psalm, daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Het vierde vers van de derde psalm.